In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 91ste psalm en daarvan het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Vers 1 van 91. We willen het woord van de Heere openen, doen dat in het Bijbelboek Job. En willen met elkaar gaan lezen het 35e hoofdstuk, de schriftlezing, Job 35. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we zingen het 4e vers van de 42e psalm. Denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Wat er verder volgt in vers 4 van 42. Nadat we het geloof hebben beleden en eerst hebben geluisterd naar Job 35. Elihu antwoordde verder en zeide: houdt gij dat voor recht dat gij gezegd hebt, mijn gerechtigheid is meerder dan Gods? Want gij hebt gezegd, wat zou zij u baten? Wat meer profijt zal ik daarmede doen dan met mijn zonde? Ik zal u antwoord geven en uw vrienden met u. Bemerk de hemel en zie, en aanschouw de bovenste wolken, zij zijn hoger dan gij. Indien gij zondigt, wat bedrijft gij tegen hem? Indien uw overtredingen menigvuldig zijn, wat doet gij hem? Indien gij rechtvaardig zijt, wat geeft gij hem? Of wat ontvangt hij uit uw hand? Uw goddeloosheid zo tegen een man gelijk gij zijt, en uw gerechtigheid voor eens mensenkind. Vanwege hun grootheid doen zij de onderdrukten roepen, zij schreeuwen vanwege de arm der groten. Maar niemand zegt, waar is God mijn maker die de psalmen geeft in de nacht, die ons geleerder maakt dan de beesten der aarde, en ons wijzer maakt dan het gevogelte des hemels. Daar roepen zij, maar hij antwoordt niet, vanwege de hoogmoed der bozen. Gewisselijk zal God de ijdelheid niet verhoren en de Almachtige zal die niet aanschouwen. Dat gij ook gezegd hebt, gij zult hem niet aanschouwen. Er is nochtans gericht voor zijn aangezicht. Wacht gij dan op hem. Maar nu, terwijl het niets is dat zijn toorn Job bezocht heeft en hij hem niet zeer in overvloed doorkend heeft, zo heeft Job in ijdelheid zijn mond geopend en zonder wetenschap woorden vermenigvuldigd. Tot zover de schriftlezing. En in ieder van u spreekt ook met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Job 35. En daarvan vers 10 als tekstvers, Job 35 vers 10, waar het woord van de Heere luidt. Maar niemand zegt, waar is God, mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht? We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening en de toepassing van zijn woord. Laat ons bidden. Heere, gij zijt de bron van het leven. Gij zijt de bron van alle licht. En wij danken en erkennen uw naam, dat in het rijk van de natuur, op deze zondag, dat zonlicht ook mocht schijnen. Maar gij brengt ons nu samen in uw huis of thuis, rondom uw woord, als de avond is gekomen, het donker weer over de aarde is gevallen. En dan brengt u ons hier, waar we mogen horen van hem, die het licht der wereld is. En als een licht in de duisternis is gekomen, om daar te schijnen. En voor dat wonderlijke evangelie zeggen wij uw naam dank. En als dat woord verkondigd mag worden, bidden wij om uw zegen. Gij die de nacht en de dag doet afwisselen. Gij die licht en donker doet afwisselen. Gij brengt ons samen onder uw woord. Maar heren, dan moeten we het zeggen als in het rijk van de natuur het donker weer gevallen is over de aarde. Zo ligt het toch ook in de tijd waarin we leven. Een donkere tijd. Een tijd vol van zorgen en vol met zonde. Een tijd waarin wij zelf door onze zonde de duisternis over ons hebben afgeroepen. Door ons oren te luisteren te leggen bij de vorst der duisternis en de koning van het licht af te wijzen. Heer, het is de oerzonde die zich elke dag, elke week weer herhaalt, die in ons aller hart leeft. En we zien het om ons heen. In de wereld. In ons land. We zien het in ons midden. In het midden van de gemeente. Dat wij mensenkinderen zijn. Die de duisternis liever hebben dan het licht. O Heilige Geest. Ontdek ons eraan. En open onze harten. En toon ons de duisternis van ons zondaarsbestaan. Maar nog meer, toon ons hem die het licht der wereld is. De Heere Jezus Christus. Opdat we vanuit uw woord onderwezen mogen worden. En vanuit uw woord mogen vernemen wie gij zijt. Een God die in de donkerste nacht, in de grootste smarten, psalmen geeft om te zingen tot eer en lof van uw grote naam. En we mogen u vragen dat we zo toch op deze avond samen mogen komen. Dat we dat mogen ondervinden. Al is het donker om ons heen. Dat in ons hart het psalmgezang mag zingen. En dat we als het ware over de duisternis heen worden uitgetild. En het zicht mogen hebben op het licht der wereld, de Heere Jezus Christus. Wilt u zo uw woord komen toe te passen aan onze harten. Gedenk uw dienstknecht, schenk hem wat hij nodig heeft. Een stem om te spreken. De hulp en de leiding van u de Heilige Geest. En dat uw woord zijn kracht mag doen onder jong en onder oud. En dat zo het licht der lichten mag oprijzen over de duisternis van ons zondaarsbestaan. En de zon der gerechtigheid al hoger aan de kimmen mag staan. En al meer zijn lieflijke stralen over ons leven mag werpen. Opdat we verwarmd en verblijd worden in en door hem. Ach Heere, maak gij het zo wel. ja, bovenal met uzelf. En wilt u wonderen werken tot eer van uw grote naam. En zo mogen we ook de gemeente aan u opdragen. We mogen u bidden of u daar wilt zijn waar ziekte en zorgen zijn, waar spanningen leven, waar achter voordeuren een groot kruis moet worden meegetorst. Wilt u dan ook in die nood nabij zijn en kracht naar kruis schenken? We bidden u voor de broeders van de kerkraad. Gedenkt u hen, geef hen wijsheid, geef hen verstand. Wilt u ze leiden in alle opzichten, ook in deze tijd waarin op hen zoveel afkomt. Niet alleen vanwege corona, maar ook vanwege het vakant zijn. Mogen u ook bidden, wilt u ook daarin hen ook gedenken en hen in alle opzichten leiden. We mogen u bidden of u wilt zijn met onze kerken. Ook in een donkere tijd gekomen, vol zorg. Hoe moet het verder? Wat zal het jaar ons brengen? Heere, leer ons achter u aan te komen en u te zoeken en u te volgen. We bidden u zo voor al het werk in uw koninkrijk. Het evangelisatiewerk. Als we ook denken aan het werk in Gent, wilt u ook daar uw zegen over geven. We bidden u voor het werk op de zendingsvelden. We mogen u vragen of u dat werk wilt zegenen. Waar dat ook plaatsvindt, in welk land, op welk continent, wilt u geven dat die ene naam, gegeven onder de hemel, tot zaligheid mag klinken. Wees u in het bijzonder met uw bondsvolk Israël, waar gij nog rijke beloften voor hebt geschonken. Wilt u dat volk gedenken in uw gunst? Gedenk deze wereld, waar de duisternis over de wereld gevallen is, waar we horen van wapengekletter, waar we horen van spanningen, mogen we ook vragen, wilt u ook die mensen daar gedenken? Maar ook als heel de wereld, als daar het coronavirus veel teweeg brengt, elk land in een eigen situatie met eigen maatregelen, mogen we toch bidden dat het toch als roepstemmen van u mag worden ontvangen, die ons verbinden aan u, de levende God. En wilt u dat ook zo werken in het midden van ons eigen volk, dat we dat zo gaan opmerken als kloppen van u op de deur van ons hart, om ons te verbreken, om ons terug te leiden of om ons des te sterker te verbinden aan u, de Heere. We mogen u vragen of u wilt zijn met hen die over ons zijn gesteld. In het bijzonder bidden we dan voor de dag van morgen als een nieuw kabinet zal aantreden. We hebben gehoord van plannen, we hebben dat kunnen lezen. En ieder van ons zal zijn eigen mening hebben. Maar hoe het ook is, wat is nodig dat zij gedragen worden op onze gebeden. En wilt u ook allen die daarin zitting nemen, wilt u ze verlichten. En wilt u ze ook maar daar brengen waar ze het zelf niet weten en aangewezen raken op u. We mogen u bidden voor het onderwijs. We mogen uw naam danken en erkennen dat de kinderen en de jongeren morgen weer naar school toe mogen gaan. Wilt u ze helpen, wilt u ze sterken bij het schoolwerk. Dat ze zich mogen concentreren en dat ze de gaven en de talenten die ze van u hebben gekregen ook goed mogen besteden. We willen u ook bidden voor die leerlingen, die studenten van het mbo, het hbo en het wo, die nog online het onderwijs moeten volgen. We mogen u ook vragen, zou u ook mogelijkheden willen geven dat zij ook weer fysiek naar school toe kunnen gaan of naar de universiteit om daar het onderwijs te kunnen volgen. Wilt u ook daarin openingen geven? We mogen u bidden voor alle die werken in het onderwijs. Misschien zien ze er tegenop of kijken ze er naar uit. Wilt u ze helpen en ook geven dat ze mogen wijzen op het werk en de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. We mogen u bidden of u wilt zijn met allen die werken in de zorg. Wat kan er niet veel op hun afkomen? In ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen. We mogen u vragen, wilt u kracht geven om de arbeid te kunnen verrichten? Ook als het allemaal misschien heel anders gaat. Als er misschien afdelingen zijn waar minder werk te doen is omdat er operaties zijn uitgesteld. En andere afdelingen waar het juist heel erg druk is. Dan mogen we u ook bidden, wilt u dan ook moed en kracht en sterkte geven om het werk te kunnen blijven doen. Zo is te veel dat wij u hebben te vragen. Gij die ons hart kent en weet wat we behoeven. We mogen u vragen, o God aller genade, dat gij de hemelen scheurde. En dat we als het ware vanavond onder een geopende hemel mogen verkeren. En het licht van uw woord mag vallen op onze levensakker. En uw naam de eer mag ontvangen. Maak zo alle dingen wel. En schenk ons een dienst die mag uitlopen op de verheerlijking van uw grote naam. We vragen het u om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 42e psalm en daarvan het derde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust? Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Vers 3 van 42. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit diezelfde 42e psalm, maar nu het vijfde vers. Maar de Heere zal uitkomst geven. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Vers 5 van 42, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het was in een klein kamertje in het ziekenhuis. Buiten was de nacht al ingevallen. En op het bed in die kamer lag een man. Hij was stervende. En om zijn bed heen stonden zijn vrouw en hun kinderen. Ze moesten afscheid van elkaar nemen. Vader zou spoedig gaan sterven. En de afgelopen dagen had hij zijn kinderen één voor één gesproken. En hij had hen gewezen op de Heere Jezus Christus. En hij had hen gewaarschuwd voor een leven in de zonde. En hij had hen ook verteld van de hoop die in hem was door het verlossingswerk van Christus. Nu was hij te moe om nog te praten. Het zou geen dagen meer duren voordat hij zou sterven. En af en toe zag je in die kramer een traan en hoorde je een snik. Maar daarbovenuit klonk psalmgezang. De kinderen die mochten zingen van Gods grote daden. En de zusters op de gang hoorden het aan tot hun verwondering. Hier geen klaagzangen. Hier geen jammerklachten. Maar in die donkere nacht, in dat kleine kamertje, werden lofliederen gezongen tot eer van God. Hier klonken psalmen in de nacht. En daar spreekt onze tekst ook van. En we willen naar onze tekst luisteren onder het thema psalmen zingen in de nacht. Twee gedachten. In de eerste plaats de stilte van de nacht. En in de tweede plaats het lied in de nacht. Psalmen zingen in de nacht. De stilte van de nacht en het lied in de nacht. Het onderscheid tussen dag en nacht is zo oud als de schepping. Want op de eerste scheppingsdag, en we kunnen dat lezen in Genesis 1, daar lezen we het al. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Overdag is het licht, overdag schijnt de zon. Overdag, dan gaan de kinderen naar school en spelen de kinderen buiten. Dan gaan de ouderen naar hun werk en is het druk op straat en is het levendig. 'S Avonds valt het duister in en de nacht dient zich aan. De jongens en meisjes, jullie weten het misschien wel, dat je na een lange dag op school, dat je dan wel eens kan verlangen naar de nacht. Of als je een hele dag hebt buiten gespeeld, dat je moe bent en dat je wilt gaan slapen. En de rust van die nacht heb je dan ook nodig om de volgende dag je eigen dingen weer te kunnen doen. En van een lange nacht slapen knapt de mens ook op. Maar sinds de zondeval is de nacht niet alleen maar meer een zegen. Want de nacht is ook een bron van zorg, van spanning, van druk. Want in de nacht kun je ook wakker liggen. Je staat naar het plafond en de uren die trekken aan je voorbij. Je kan de slaap maar niet vatten. En we kennen misschien allemaal wel van die slapeloze nachten. De zorgen van het leven en de zonden in het leven die ons uit onze slaap houden. En de nacht heeft daardoor voor velen ook iets beklemmends, iets beangstigends. Want in de nacht trekken ook de dieven voorbij. En allerlei angsten kunnen een mens in de nacht in een greep houden. Als ze in die nacht alles om zich heen ook niet kunnen onderscheiden. Zo'n donkere nacht heeft iets sombers, iets onheilspellends, iets zwaarmoedigs. Het zie je uiteindelijk ook terug in de schrift. Zomaar een aantal teksten. Als we denken aan de 91ste psalm, we zijn ermee begonnen vanavond, dan staat er ook in het zesde vers: de mens wel eens vreest voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt. En Jeremia, in Jeremia 49, lees het bij Jeremia in Jeremia 49, het negende vers, dat het daar gaat over dieven die bij nacht gekomen waren. En Salomo, die spreekt in Hooglied over de schik des nachts. De nacht is dan dus ook een tijd van benauwdheid. Het is het beeld van tegenheden en van smart. En het duister van de nacht is sinds Genesis 3 gevallen over de wereld. Het is een bange nacht vol van levenszorgen die zich heeft uitgebreid over deze wereld. De nacht is om ons heen ingevallen. En wordt het ook niet alsmaar donkerder en alsmaar duisterder? Een virus die heel de wereld platlegt. Dreigende wetgeving die groepen in ons land tegen elkaar opzet. Ideologieën die duistere trekjes vertonen. De klimaatproblematiek, waardoor er ook grote gevaren dreigen. Ontwikkelingen die misschien gaan naar een groot wereldbestuur. En het beeld van de antichrist wat steeds sterker vorm krijgt. De gehele wereld die zucht onder de last van al die ellende. Wereldleiders bundelen krachten. En allerlei middelen worden aangewend om de crisis te bezweren. Overheden draaien aan allerlei knoppen om het tij te keren. Het heeft alles nog weinig resultaat. Wie zal de dag van de voorspoed en van de verbetering doen aanlichten? Een donkere nacht hangt er over deze wereld. En om ons heen is het nacht. Maar die nacht kan ook in ons kruipen. De nacht die bezit van ons neemt. De nacht van verdriet. De nacht vol twijfels. De nacht van angst. De nacht vol zorgen. De nacht van verbijstering. Een nacht van wanhoop. Allerlei nachten die ons te neerdrukken en ons hart beangstigen. En zo'n nacht kende Job. Job, die leefde in het land Uts. We weten niet precies in welke tijd dat was, maar de meeste verklaarders denken dat Job leefde in de tijd voor Mozes. Hij was in elk geval een rijk man, hij was gezegend in allerlei opzichten. Maar hij werd getroffen door diepe ellende. Hij werd beroofd van al zijn bezittingen. Al zijn kinderen ontvielen hem door de dood. En zelf werd hij bovendien erg ziek. De weg van Job was een zware weg. Een onbegrepen weg. Een onbevattelijke weg. En ze zijn er ook onder ons die zo'n weg moeten gaan. Een weg van rouw. Een weg om zich voor te bereiden op de begrafenis in het midden van deze week. Een weg van druk. Een weg van kruis. Een weg van tegenslag. Een weg van eenzaamheid. Het is een nacht vol duisternis. En Job liep ermee vast. Hij worstelde ermee dat God rechtvaardige mensen laat lijden zonder hen de reden ervan te laten weten. En zijn vrienden, Elifas, Bildad en Zofar, die denken de oorzaak wel te weten. Zij menen dat het lijden van Job de oorzaak vindt in de zonden van Job. Job kan daar niets mee. En hij wijst dat ook af met een beroep op zijn oprechtheid. Hij heeft vroom geleefd en hij dient de Heere in de oprechtheid van zijn hart. En Job, hij wijst steeds weer op zijn onschuld. Verward, Verbitterd en verbolgen gaat Job zijn weg door de nacht. Het is ook wat, of niet, als het kwaad goede mensen, dat wil zeggen Godvrezende mensen, treft. En dan vanaf hoofdstuk 32 komt die vierde vriend in beeld, Elihu. Dat is direct na de verklaring van de onschuld van Job. Want in hoofdstuk 31 heeft Job nogmaals een uitgebreid pleidooi gehouden waarop hij erop wijst dat hij schuldloos is. Hij heeft geroepen tot de hemel om antwoord op de vraag waarom hem dit alles treft. Job 31, vers 35. Zie, mijn oogmerk is dat de Almachtige mij antwoordde. Maar Job is uitgepraat, net als zijn vrienden. Want we lezen in Job 31, in vers 40, de woorden van Job hebben een einde. En dat laat iets zien van Jobs hulpeloosheid, van Jobs moedeloosheid, van Jobs wanhoop. En al die tijd had Elihu er zwijgend bij gezeten. Hij heeft gehoord wat die andere drie met Job hebben besproken. Elihu was de jongste van hen. En uit respect voor het oudere gezelschap heeft hij tot nu toe gezwegen. Job 32, vers 6. Waar hij het zelf zegt: ik ben minder van dagen, maar gij lieden zijt stokoud. Daarom heb ik geschroomd en gevreesd u lieden mijn gevoelen te vertonen. Nu gaat hij wel spreken. Vier lange monologen. De eerste in Job 32 en 33. De tweede in Job 34. De derde in Job 35. En de laatste in Job 36 en Job 37. En hij wijst dan allereerst die drie vrienden terecht om hun dwaze reactie richting Job. We lezen dat in Job 32, vers 5. Als dan Elihu zag dat er geen antwoord was in de mond van die drie mannen, ontstak zijn toorn. Maar vervolgens bestraft Elihu ook Job om zijn bittere houding. Job 34. Daar wordt Job bestraft, beschuldigd door Elihu van zonde. In vers 7. Wat man is er gelijk Job? Hij dringt de bespotting in als water. En Elihu wijst Job op zijn arrogantie. Vers 37 van Job 34. Maar tot zijn zonde zou hij nog overtredingen bijvoegen. Hij zou onder ons in de handen klappen en hij zou zijn redenen vermenigvuldigen tegen God. Er is ook de oppervlakkigheid bij Job. Het laatste vers van ons teksthoofdstuk. Zo heeft Job in ijdelheid zijn mond geopend en zonder wetenschap woorden vermenigvuldigd. Job, die claimde onschuldig te zijn. Hoofdstuk 33, vers 9. Waar hij het zegt: ik ben rein, zonder overtreding. Ik ben zuiver en heb geen misdaad. En hij diende daarom een aanklacht in tegen God. Vers 10 en 11 van hoofdstuk 33. Zie, hij vindt oorzaken tegen mij. Hij houdt mij voor zijn vijand. Hij legt mijn voeten in de stok. Hij neemt al mijn paden waar. Maar Elihu wil nou Job schuldbesef bijbrengen, opdat hij het gaat erkennen. Vers 27 van hoofdstuk 33. Hij zal de mensen aanschouwen en zeggen: ik heb gezondigd en het recht verkeerd, het welk mij niet heeft gebaat. En Elihu benadrukt steeds weer opnieuw dat God de wereld en mensenlevens regeert op zijn manier. En daartoe heeft God als de schepper het volle recht. Het godsbestuur is eerlijk en rechtvaardig. God doet geen onrecht. Job doet dat wel, door God daarvan te beschuldigen. Hij Hij kan zijn vrome leven niet rijmen met zijn lijden. Maar Elihu laat Job nou zien dat lijden geen straf is, zoals die andere drie vrienden dat zeiden. De Heere is geen God die een lik op stuk beleid voert door mensen direct te straffen met ziekte of met tegenslag als ze hebben gezondigd. Zo'n godsbeeld past niet bij de God van Israël. Zo'n beeld van God staat haaks op wie God is en wat God doet. Als God leed op de levensweg brengt, is dat geen afstraffing. En laten wij die gedachte ook niet postvatten bij ons. Dat is geen afstraffing. Maar lijden is wel een les die God ons geeft. En Job moet minder gericht zijn op zijn lijden, maar meer gericht zijn op zijn God. Niet de omstandigheden dienen bepalend te zijn voor ons welbevinden, maar wel wie de Heere is. En hij wil ons iets met het lijden leren. Het wil klein maken voor God. Het wil afhankelijk maken van God. Het wil brengen in de verootmoediging voor God. Het wil erbij bepalen dat het leven van het hier en nu niet alles is. En het wil ons hart richten op de dingen die boven zijn. Want de nacht in zijn leven bevat veel onderwijs voor Job. Maar in die donkere nacht vol bitterheid en vol tegenspoed en ellende dreigt Job verbitterd ten onder te gaan. Want Job vraagt niet naar God. Job gaat er niet mee naar God. En Job zit verward in de strikken van opstand. En Job voelt in zijn hart vijandschap tegen God. En daarin is Job toch niet alleen. Want is dat toch niet precies de nood van ons mensen? Het is nacht. Het is aardedonker in deze wereld. De nacht vol strijd en zorg. En vele zuchten onder die verdrukking. En iedereen klaagt over de ellende. Rampen die er plaatsvinden. Ziekte die er velen zijn. Sterfgevallen veel. Niemand die meer een uitweg weet. En er is ook veel nood op maatschappelijk en psychisch gebied. Velen lopen vast en een bange nacht is er gevallen over het leven van de volkeren. En menig verzuchting stijgt omhoog als nieuwe tegenslagen de wereld treffen. En vele klachten die zijn er geuit over de beperkingen die de overheid heeft opgelegd. Allerlei vragen die er klinken. Wanneer gaan die beperkingen er weer af? En tot te lang kun je beperkingen op blijven leggen. Wanneer stopt dit virus? En hoe lang blijven die vrijheidsbeperkende maatregelen nog van kracht? Waar is het goede leven van vroeger? Waar is de vrolijkheid en waar is het plezier? En waar is de onbevangenheid? Vragen te over, mensen genoeg. Maar, zo zegt Elihu, niemand zegt, waar is God, mijn maker? En dat is toch wel de diepste nood. De mens toont zijn ongenoegen over alles wat hij mist. Maar hij mist God niet. Niemand die vraagt naar God. Al houdt de Heere zijn zegenende handen, houdt hij in. Het is stil. Doodstil. De mens gaat voort in zijn boosheid. En hij stapelt zonde op zonde. De ongerechtigheden die tieren welig. En de hang naar het boze leeft sterk. En wij gaan gewoon verder met het overtreden van Gods geboden. En de afkeer tegen Gods heilzame geboden is misschien nog nooit zo sterk geweest als in onze dagen. Niemand mist God hun maker. En niemand vraagt naar God hun schepper. De Heere bezoekt de aarde met zijn roede om mensen terug te roepen. Het is zijn langmoedigheid dat hij nog geen einde heeft gemaakt aan deze wereld. En het spreekt toch van zijn goedertierenheid. Dat hij nog lokt en nog nodig door al die roepstemmen die eruit gaan in deze wereld. Hij wil ons er iets mee leren. Maar al verkeren wij mensen in die nacht vol duisternis. Er is niemand die vraagt, waar is God, mijn maker? Niemand die zegt, waar is de Heere, mijn schepper en mijn formeerder? Tekent dat niet de vijandschap van ons hart? Bewijst dat niet het verzet dat van binnen in ons leeft tegen God? Er is geen berouw over de zonde en is geen schuldbesef over het bedreven kwaad. Want we stijgeren, we zijn boos, we zijn opstandig, we willen in het verzet. Maar we keren ons niet tot God. We zoeken Gods aangezicht niet. En we zijn niet verlegen om Gods gunst. En daarin is toch geen onderscheid. Dat is toch iets wat ons allen treft. Van onszelf vraagt er niemand naar God, onze schepper. En we kijken naar links en we kijken naar rechts. We denken hier hulp te kunnen vinden. We gaan daar bijstand zoeken. Maar we gaan niet naar God. In die nacht vol strijd en zorgen kijkt er niemand naar omhoog. Van waar toch onze hulp zou moeten komen. En dat maakt het toch zo donker in die nacht. In die beproeving wordt het vertrouwen op de Heere gemist. En dat is toch ook datgene waar Asaf later van sprak in die 78ste psalm. Waar hij het zegt, als hij de Heere hen doodde, zo vroegen zij naar hem en keerden weder en zochten God vroeg. Want dat is toch de uitweg in die nacht. Vragen naar de Heere, zich wenden tot de Heere, bescherming zoekend bij de Heere. De ellende van de nacht dient toch om ons aan te sporen uit te gaan tot God. Maar meestal gebeurt dat niet. Dan zien we dat ook niet terug in onze samenleving. Die achterliggende bijna 2 jaar is toch een tijd vol donkerheid en vol moeite. Maar wie vroeg nu, waar is God? Vroeg de regering naar de Heere, opdat hij uitkomst zou geven? Nee. De regering zocht hulp bij allerlei experts. En ze verwachtten het van allerlei maatregelen die werden genomen. Vroeg in andere bedrijfssectoren naar de Heere om raad en sterkte. Opnieuw moeten we daarop toch antwoorden nee. Ze vroegen om steunpakketten, om de verliezen op te vangen. Ze vroegen naar uitzonderingen in de maatregelen om toch hun bedrijf voort te kunnen zetten. vroeg men in het onderwijs, in de zorg of in andere sectoren om de hulp van de Heer? Nee. Er werd gevraagd naar meer testcapaciteit, naar meer mondkapjes, naar meer beschermingsmaatregelen. En de samenleving, u, jij, ik. Zochten wij uitkomst bij God? Nee. We vroegen om uitleg van de regels en we wilden er vanaf. Begrijp me goed. Ik bedoel niet te zeggen dat al die verzoeken verkeerd waren en dat al die andere dingen die genoemd zijn verkeerd zijn. Maar wel dat we met z'n allen overal hulp en steun zochten, terwijl we zwegen over God. En is dat ook niet een van de pijnlijke conclusies die we moeten trekken sinds maart 2020? Dat we zo nadrukkelijk zien in ons land, en daar horen wij ook bij, dat de massa geen behoefte meer heeft aan God, aan zijn woord en aan zijn dienst. En te midden van die duistere nacht klonk alleen de roep om voldoening van vleeselijke begeerte. En wat valt er dan nog te verwachten voor ons land, voor ons volk, voor ons persoonlijk? Wat laten we dat bedenken? Die nacht hangt niet alleen over de wereld, maar die nacht leeft ook in ons. Die nacht vol zorgen, maar bovenal die nacht met zonde. Ziekte, rouw, ellende, hartspijn omdat u een geliefde moet missen. Lichaamspijnen misschien als een ziekte je heeft getroffen. Zoveel somberheden die ons kunnen treffen. Waar hebben wij in die nacht al leren roepen tot God? Heb je in die nacht al gevraagd naar je Schepper? En heeft die nacht vol strijd en zorgen je al doen verstaan dat je God kwijt bent? Want de nacht die er hangt over deze wereld bepaalt ons allen toch bij onze diepste nood. Dat we leven buiten het paradijs. En het confronteert ons met de gebrokenheid van ons bestaan. En het laat ons zien dat heel de wereld onderworpen is aan de vloek van de zonde. En het bepaalt ons erbij dat wij zondige mensen zijn die de gevolgen van de zonde aan alle opzichten ook merken. En al dat lijden, dat doet vragen naar God, uw maker. Maar in die nacht is het stil. Heel stil. Want Job, vraag niet. De wereld roept niet. De mens, ik en u en jij, de mens zwijgt. En dat is een aangrijpende stilte. Juist die vijandschap bij de mens en de afkerigheid van de Here, dat maakt die nacht nog donkerder dan hij al is. Een doodse stilte die er hangt in de nacht. Het is de stilte van de geestelijke dood. En dat verwijt klinkt nou uit de mond van Elihu. Want juist in zijn nood dient de mens te vragen naar God zijn maker. En dat brengt bij onze tweede gedachte. Het lied in de nacht. Want die doodse stilte is nog des te aangrijpender als je bedenkt wie God is. Want juist in die donkere nacht is een mens bij God op het juiste adres. Eliu wijst daarop. Waar is God mijn maker die de psalmen geeft in de nacht? Hij spreekt over psalmen. In het Hebreeuws staat er het woordje samirot. Dat wordt vertaald met psalmen, liederen, bescherming, kracht. Het gaat dus om lofzangen. In de nacht klinken er lofliederen. Dat is apart. Vindt u ook niet? Het staat er echt. In de nacht. Kijk, na de nacht, daar kun je nog iets bij voorstellen. Na de nacht is het leed geschied. De nacht is voorbij, de pijn is weg, de dag breekt weer aan. Dan komt het licht op, je bent verlost van je zwarigheden. Dan kun je je voorstellen dat er na de nacht wordt gezongen. Voor de nacht wordt er ook wel gezongen. Ja, want de psalmen, die zing je in dagen van blijdschap. Overdag wordt er volop gezongen. Als het leven crescendo gaat, als Gods zegeningen ontelbaar zijn, als een mens zich omringd ziet met Gods weldaden, zingen, ja, zingen doe je toch bij daglicht. Ja, toch? Misschien zijn ze er hier ook wel, die ook zitten op een koor. Als je zit op een koor, dan heb je toch ook licht nodig om de noten te kunnen zien en om de tekst te kunnen lezen. Ja, bij daglicht wordt er prachtig gezongen. Maar wat als het licht uitvalt? En het ineens aardedonker wordt? Wat kun je dan nog lezen? Begrijpt u? Zingen in de nacht gaat niet vanuit een boekje of vanuit een zangbundel. Zingen in de nacht, dat is iets vanuit het hart. Je ziet zelf niets meer en je kan geen noot meer lezen. Maar je hebt wel wat om te zingen, omdat je weet wie God is. Want wat hou je nou over als die nacht komt? God. Alles valt weg, maar de Heere blijft over. En in die nacht van pijn en van smart, van moeite en van zorgen, klinken daar die lofzangen Israëls. En weet u wat mij daar zo opvalt in deze tekst? Er staat zo nadrukkelijk dat het God is die de psalmen geeft in de nacht. Het zijn dus geen eigen gemaakte liederen. Liederen uit de categorie van je hela hola, houd er de moed maar in. Of kom op, schouders erop en we gaan weer. Nee, God geeft deze lofzangen. God doet ze zingen. Hij komt in de nacht en hij geeft dit lied. Lofzangen in de nacht, die komen van God. Denk aan die 42e psalm. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Of David, als hij daar zit op die puinhopen in Siklag. En als hij zich sterkt in de Heere zijn God. Of Jeremia, als alles zich tegen hem heeft gekeerd. En als hij daar zit op die puinhopen van Jeruzalem. En hij het toch uitjubelt. Het zijn de goede tierenheden des Heeren, dat wij niet vernield zijn. En zijn barmhartigheden geen einde hebben. Of Habakuk. Hij leefde te midden van een groot gevaar en groot gebrek. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal. Hij mocht het zeggen. Zo zal ik nochtans in de Heere mijn God van vreugde opspringen. En mij verheugen in de God van mijn heil. En Paulus, die de lofzangen zong, terwijl hij daar zat in die kerker in Filippi. En wat je dan zingt in die nacht? Job Wijstop, psalmen, lofzangen. Het symbool voor moed en voor vertrouwen in een benarde situatie. Een lied van vertrouwen. Een lied vol van hoop. Ja, dat lied dat komt van God. Om het zo te zeggen, God heeft dat geschreven. Hij heeft de muziek gemaakt. En hij is de grote componist. Waar wordt in die nachten over gezongen? Over Gods grote daden. Over Gods trouwe zorg. Over wie God is geweest in het verleden. We zouden kunnen zeggen, zijn verbondsweldaden en zijn liefde vormen het refrein van die lofzangen. Wat God heeft gedaan en wat God heeft betoond, dat bepaalt nu de inhoud van dit lied. Gods grote daden in Christus, die zetten de toon en die maken de muziek. Want daarin klinkt toch door hoe de Heere Jezus zich in de nacht heeft doorgeworsteld. De nacht die in hem kroop en de nacht waar hij doorheen kroop. De nacht die voor hem begon toen hij de hemelse heerlijkheid had verlaten. Heel zijn leven was immers lijden. En heel zijn leven was een aaneenrijging van lange, donkere nachten. Geboren in de nacht, in Bethlehems stal. Maar in het bijzonder als we denken aan die donkere nacht, toen hij verbleef in die bovenzaal in Jeruzalem. Het was al avond en de nacht was al ingevallen toen de Heere Jezus die bovenzaal verliet. En toen hij Jeruzalem uitging. En dan lezen we bij Matthäus, al zingend de lofzangen. Al zingend door het donker van de nacht, kwam hij in de hof van Gethsemane. En waar de discipelen van vermoeidheid in slaap vielen, kon de Heere Jezus de slaap niet vatten. Hij woelde, krioelde als een worm in het stof door die hof. En de nacht werd voor hem inktzwart. Want hij zag de hemel voor hem dichtgaan en de hel voor hem opengaan. En als een misdadiger werd hij in die nacht gevangen genomen. En werd hij in de stilte van de nacht weggevoerd naar het rechthuis van Pontius Pilatus. En daar onderging hij een nachtelijk verhoor. En het was weliswaar morgen toen hij werd veroordeeld en hij werd weggeleid naar die kruisheuvel. Maar voor de Heere Jezus was het een nacht. En zeker toen op klaarlichte dag de zon haar stralen inhielde. Duisternis viel over de aarde. En het aarde donker werd. En daar volgde die 3 uur durende nacht. Nog nooit is een nacht zo donker en zo duister geweest als deze nacht. De nacht van de Godverlatenheid. En heel de schepping hield haar adem in. Een doodse stilte viel over Jeruzalem en de heuvels rondom haar. Af en toe hoorde je alleen een vogel fluiten. In het zacht geritsel van de bladeren aan de boom. Maar in de stilte van die nacht klonk het wel. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij worstelde met die weg. En dat was voor hem een onbevattelijke en een onbeschrijfelijke lijdensweg. Toch richtte hij zich op zijn God. En toch hield hij vast aan zijn God. Mijn God, mijn God, zo riep hij. En zo kroop hij door de duisternis heen naar het daglicht. Het licht van de morgen der verrijzenis. Maar juist die nacht op Golgotha's kruisheuvel. Geef nu een psalm in de nacht van jou en mijn leven. Ja, in die nacht vol zorgen. Maar bovenal in die nacht vol zonde. Als alles je aanklaagt en alles u veroordeelt. Als de duisternis u in de greep heeft. Vanwege de vele zonden die u hebt begaan tegen God. Hij heeft ze uitgedelgd. Eén voor één. En al die zonden heeft hij weggedragen in die donkere nacht. Aan het kruis van Golgotha. Waar hij plaatsbekledend werd bedolven onder de toorn van God. En de schuld volkomen heeft betaald. En een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht in die weg van lijden en sterven. Begrijpt u? Zo en zo alleen valt er te zingen in de nacht. Enkel vanuit Christus. Enkel door Christus. In de kanttekening. Die zegt hierbij, God geeft door zijn weldaden mensen oorzaak van zingen. God geeft door zijn weldaden mensen oorzaak van zingen. Ja, het gaat hier om de weldaden van Christus. Het is de Heere zelf die die nacht vol zorgen en zonden overkomt. En hij laat het licht vallen door zijn woord en door zijn geest. Op hem die het licht is, Christus. En hoe heerlijk als in die nacht vol zorgen hij oprijst als die schuld overnemende borg. Alles om je heen is nacht. En in je hart is het duister van de zonde. Maar daar verschijnt de zaligmaker en hij roept het je toe. Schuil maar achter mij. Achter mijn bloed ben je veilig. En er kan niemand, ook de duivel niet, kan niemand je meer iets maken. Want dat ligt ook opgesloten in onze tekst. Want als we kijken naar de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, dan kunnen we het ook zo lezen. Waar is God mijn maker die de wacht houdt in de nacht? En dan zien we toch dat wijst op Gods bescherming en Gods beveiliging in die duistere nacht. En dat geeft toch reden om te zingen. Te midden van alle zorgen, moeite en zonden is er bij de Heere een veilige schuilplaats. Hij biedt bescherming tegen de gevaren in de nacht. En hij tilt een ziel boven de nacht uit en doet zien op hem die het licht verworven heeft en het licht is. En hij brengt het geloof in de beoefening, zodat je nieuwe krachten mag ontvangen uit hem. En misschien zat je neer bij de pakken van de zonde en de zorgen van je leven. Mistroostig en wel eens wanhopig, omdat je er zelf niets van terecht brengt. En steeds weer valt u terug in de zonde. Maar dan is het de Heere die tot u komt. En u toont zijn liefde en zijn trouw. Hij doet je zien op Jezus. En hij doet je geloven in Jezus. En hij doet je hopen op Jezus. En hij doet het je verwachten van de Heere Jezus. Hij schenkt het geloof. En hij vermeerdert het geloof. Zodat het geloof in de beoefening is. En dat is toch zoiets zoets en zoiets dierbaars. Als je mag zien dat Jezus De dood heeft verslonden tot overwinning. En hij de Satan gebonden heeft aan zijn zegenkar. In die nacht geeft God te zien op Jezus de Christus. Dat neemt de nacht niet weg. En dat blaast het donker ook niet weg. Maar het maakt de nacht wel licht. Al zijn er dan 1000 vragen. En al begrijp je God dan niet, dat je toch mag weten, hij blijft mij in zijn liefde dragen. Hij die alles overziet. En dat alleen geeft toch een toekomst vol van hoop. Want dan werkt de geest door die nacht heen dat uitzien naar die nieuwe morgen. De dag van Christus wederkomst. En juist dat uitzicht, dat geeft er ook een lied in het hart. Ja, want weet u, als u van Christus bent, als je door genade deel hebt gekregen aan de gerechtigheid van Christus, en als jij door het geloof op de Heere Jezus hebt leren zien, en als je dan in de nacht komt, denk dan aan morgen. Want morgen kan dan toch bemoedigen. Want dan geldt nooit meer nacht. Nooit meer zonde. Nooit meer pijn. En nooit meer verdriet. Nu nog een kroon van doornen en vermoeite. Maar dan wacht uiteindelijk de zegenkroon. En dan zal er geen rouwkleed meer worden gedragen, maar zullen de klederen ten alle dagen wit zijn. En zulke psalmen, die komen op vanuit het hart en die worden gezongen met het hart. Want dat zingt toch van de reddende kracht van de zaligmaker. En het zingt van het offer van Christus. En het zingt van zijn beschermende genade. Tegelijk geeft het wel een klem. Want ze zijn er die overdag prima kunnen zingen. Bij daglicht weten ze de juiste snaar te raken en de goede toon te vinden. Als het voor de wind gaat, gaan ze fluiten en zingen door het leven. Als het nacht wordt, zwijgen ze. Angstig voor de dieven, de rovers. Angstig door van alles en nog wat. En er komt geen lied meer over hun lippen. Hun loflied is verstomd. Ja, als Christus gekroond is met eer en met heerlijkheid, dan wil je misschien nog wel arm in arm met hem lopen. Maar hoe anders wordt het als hij in lompen gehuld is? Maar het ware geloof zingt toch ook als het haar zaligmaker niet kan zien. Want dan klemt het zich vast aan Gods belofte en heeft het wat om te zingen, al is het ook nacht om haar heen. Want juist als hij zich verborgen houdt in de duisternis, dan is het nog zo nodig om in het geloof de zaligmaker vast te grijpen. En heb je ook wat om te zingen. En zing dan ook maar zo hard als je kan. Van zijn opzoekende zondaarsliefde. Van zijn soeverein welbehagen. Van zijn onwankelbare verbondstrouw. En van zijn eeuwige goedertierenheid. En van al dat zingen, en dan komt de morgenpreek en de avondpreek weer samen, van al dat zingen gaat de duivel ook sidderend op de vlucht. En al zingend verdrijf jij je angsten. En al zingend wordt u bewaard voor kwade gedachten. En al zingend wordt de nacht licht. Maar wie naar beneden blijft kijken, die heeft niets als de eeuwige nacht invalt. Wie hier de kaken stijf op elkaar houdt, heeft straks niets om te zingen. Dan wachten de jammerklachten in de eeuwige nacht van de verlorenheid. Want op het sterfbed kan Radio 538 je niet meer opbeuren. De songs van de wereld, die helpen je daar ook niet verder. Begrijpt u, een christen is geen armzalig mens. De liederen van de wereld die eindigen in de nacht. Maar deze psalm die zingt over de Jordaan heen naar het eeuwige licht. En de mooiste liederen worden toch gezongen in de nacht. Maar dat zijn liederen die spreken van hoop en die getuigen ook van uitzicht. Want dwars door een donkere nacht brengt God zijn kinderen thuis. Hier het ruwe pad. Hier een donkere nacht. Maar door het geloof in Christus leun ik op zijn kracht. En zie ik de sterren blinken door de zwartste nacht. En met een hart vol zorgen draag ik stil mijn kruis. Uitziende naar de morgen richt ik me naar boven, naar het vaderhuis. En zo zing ik, bevend, schuchtig, stotend en stamelend. Zo is hij. En wie is er een als hij? Hij die mij trok uit het duister. Hij die bekleed is met luister. Hij is God de Allerhoogste. Een God van onbegrensde macht. En daarom geloof ik en daarom hoop ik op het einde van de nacht. Als die laatste bange nacht, de nacht des doods, als die is doorworsteld, dan wacht de blijde dag van de nieuwe morgen. En dan zal er geen nacht meer zijn. En dan zal er enkel vreugde zijn. En dan zal bij daglicht het loflied van het Lam worden gezongen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, uw grote naam, zij geloofd, gedankt en geprezen voor wie u bent. Een God die de psalmen geeft in de nacht. Zodat in die nacht vol strijd en zorg, een nacht van zonde en van smart. Dat zelfs in die nacht zijn lof, uw lof mag klinken. Omdat de ziel het van u verwacht. O Heere, leer ons zingen. Bij daglicht, maar in het bijzonder als de avond is gevallen. Het lied van het Lam. Het lied van uw trouw, uw ontferming en uw verbondsweldaden. Dat bidden we ook in het bijzonder voor de familie van der Baan. Als het voor hen toch ook een nacht is gevallen over hun leven. Man, vader en grootvader die hen is ontvallen. En ze de nacht in moeten van eenzaamheid, van rouw, van moeite, van verdriet. Wilt u ze er bij tijden erbovenuit tillen. En dat in die nacht de zon der gerechtigheid mag oprijzen en ze achter hem mogen zien. De nieuwe morgen die wacht voor alle die de verschijning van de Heere Jezus hebben leren lief krijgen. En wilt u toch geven dat ons aller hart op die dag gericht mag zijn. En dat we zo zingend de nacht doorgaan. De nacht in deze wereld, onderweg naar de nieuwe morgen. Opdat we zo uitzien naar die toekomst vol van hoop. Ook mogen getuigen van de hoop die in ons is. Levend gemaakt door het werk van Christus. O waar het er niet is, geef dan toch in de dag van ons leven, in het heden der genade, geen rust. Voordat het licht is opgegaan over de duisternis van ons zondaarsbestaan. Maar wilt u zo geven dat we zo ons werk mogen doen, onze taken mogen verrichten, in de tijd die u ons hier nog geeft, opdat zo alles gericht mag zijn op de eer van uw naam. Zo danken wij u dat gij ons uw woord gaf en vragen wij u. Wilt u zelf de naprediker zijn? Gaat u zo met ons en laat uw woord mogen schijnen op ons levenspad. En dat het woord als een zwaard des geestes gehanteerd mag worden. En dat we al zingend ook de wereld, de duivel, met zijn bestrijdingen tegemoet gaan. Opdat uw eer ook door het land zal gaan tot roem en verheerlijking van uw grote naam. Om Christus wil. Amen. Ik wil het nog gaan zingen uit de 66e psalm. Psalm 66. En daarvan het vierde vers. Loof, loof de Heer der lege scharen. O volken, heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen. Ons hoeden op de steilste baan. Vers 4 van 66. Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.